Gemeente, laten wij dit samen zijn aanvangen door met elkaar te zingen van Psalm 100 en daarvan het eerste vers. Juicht aarde, juicht alom den Heere, dien God met blijdschap geeft hem eer. Komt nadert voor zijn aangezicht, zingt hem een vrolijk lofgedicht. Wij noemden nu Psalm 100 en daarvan het eerste vers. Schriftlezing voor het morgenuur is uit Gods heilig en dierbaar woord. En wel uit het tweede boek van Samuel, hoofdstuk 7, de vers 18 tot en met 29. Maar vooraf lezen we u uit de wet des Heren. Hoe luidt de wet des Heren? God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Het eerste gebod. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor u niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, Nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Het 5e gebod. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Het 6e gebod. Gij zult niet doodslaan. Het 7e gebod. Gij zult niet echt breken. Het 8e gebod. Gij zult niet stelen. Het 9e gebod. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Het 10e gebod. Gij zult niet begeren uw huis naast een huis. Gij zult niet begeren uw naast een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Wat er nu genoemd voor te lezen, 2 Samuel 7 en daarvan de versen 18 tot en met 29. Toen ging de koning David in en bleef voor het aangezicht des Heren en hij zeide, wie ben ik, Heere, Heere, en wat is mijn huis, dat gij mij tot hiertoe gebracht hebt. Daartoe is dit in uw ogen nog klein geweest. Heere, Heere, maar gij hebt ook over het huis uw knechts gesproken, tot van verheen. En dit naar de wet der mensen. Heere, Heere, en wat zal David nog meer tot u spreken? Want gij kent uw knecht, Heere, Heere, om uw woords wil en naar uw hart, hebt gij al deze grote dingen gedaan, om aan uw knecht bekend te maken. Daarom zijt gij groot, Heere God, want er is niemand gelijk gij. En er is geen God dan alleen gij, naar als wat wij met onze oren gehoord hebben. En wie is gelijk uw volk, gelijk Israël, hun enig volk op aarde, het welk God is heen gegaan zich tot een volk te verlossen en om zich in een naam te zetten en voor u lieden deze grote en verschrikkelijke dingen te doen aan uw land, voor het aangezicht uw volks, dat gij u uit Egypte verlost hebt, de heidenen en hun goden verdrijvenden. En gij hebt uw volk Israël, u bevestigd, u tot een volk, tot in eeuwigheid. En gij, Heere, zijt hun tot in een God geworden, nu dan. Heere God, doe dit woord dat gij over uw knecht en over zijn huis gesproken hebt. Bestaan tot in eeuwigheid en doe gelijk als gij gesproken hebt. En uw naam wordt groot gemaakt tot in eeuwigheid, dat men zegt, de Heere der Heerscharen is een God over Israël. En het huis van uw knecht David zal bestendig zijn voor uw aangezicht. Want gij, Heere der Heerscharen, gij, God Israëls, gij hebt voor het oor uw knechts geopenbaard, zeggende, ik zal u een huis bouwen. Daarom heeft uw knecht in zijn hart gevonden dit gebed tot u te bidden. Nu dan, Heere, Heere, gij zijt die God, en uw woorden zullen waarheid zijn, en gij hebt dit goede, tot uw knecht gesproken. Zo believen het u nu en zegen het huis van uw knecht, dat het in eeuwigheid voor uw aangezicht zij. Want gij, Heere, Heere, hebt het gesproken en met uw zegen zal het huis van uw knecht gezegend worden in eeuwigheid.
Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft uit het niets, die trouwen houdt en eeuwig leeft en nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en van Christus Jezus zijn Zoon in een door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Tracht u nu het heilige en dieper aangezicht des Heren te zoeken in gebed. Heer, mijn zijn het vele vergadering des volks hier weer neder te zitten voor uw aangezicht. Daar het is dat de rustdag weer dan begonnen heeft te wezen en dat gij de roep waarmee gij bent, een keer de roep te stil te geven voor uw aangezicht, om te luisteren naar dit Gods woord en dat gij zelf daar aanwezig zijt om ons te leren. Waar het dan is dat gij dan zelf van de ooghemel hebt neer te zien op de aarde, welke voetbank uw voet hebt te zijn. Maar als wij zo ook hebben gelezen, hetgeen wat er in het woord des Heren geschreven is, dan weten wij, het is een geheiligde plaats, wanneer wij in uw huis hebben te zijn. Het heilige huis des Heren, en de plaats uw woning waarin de Heren tegenwoordig wilt zijn. En dan is de heiligheid ook een eer een sieraad. En dan zijt gij ook dan de God des aanroepen en heb gij dan zelf daar in de gebeten dan ook een aanspraak plaats. Waar het is dat dan ook zo bij het aanroepen van uw heilige naam alle noden bekend mochten gemaakt worden. Die u wel allemaal weet, maar gij wilt dat wij u aanroepen. We lezen daar ook dan in de heilige schrift dat gij zegt, laat mij uw stem horen. En toon mij uw gedaante, zoals gij zelf tegen de bruid gezegd hebt, om je dan in dit roepen tot u den Heere ook een erkentenis te hebben. En niet alleen dat wij dan ook onze nooddruft en onze behoefte daarin bekend hebben te maken, maar dat wij u eren. En dat is dat wij hier dan ook zo bij het eren verwondering hebben en erkenning hebben dat gij, o God, de Heere zijt, welke de bezitter is van de einde der aarde en die alle dingen gemaakt heeft en ook ons. En dat te erkennen dat wij uw schepselen zijn, dat wij alle nooddruft en behoefte van u en naar dat believen dan hebben af te smeken en te vragen of er dan ook nog zulke gunst mag wezen, omdat er ook alles gebeurd en verzonderd is door onze daden die wij elke dag dan doen, tot elk ogenblik hebben te verrichten, wanneer het over onze zondige aard en natuur hebt te gaan, welke een bron van ongerechtigheid is. En dat is niet datgene waar u gaan voorbij hebt te gaan, wanneer gij zelf de mensen als waar u staan daarbij te bepalen hebt door uw heilige wet, maar ook door de Heilige Geest de ontdekking geeft hier van dit zonde bestaan, of dat wij ons zouden benederen, en dat wij hier dan ook dan erg in hebben, dat wij hier dan alles, dat allemaal over gebeurd hebben, het goed hebben te gaan, als wij dat leven van u nog krijgen, en dat we dat nog hebben, in verschil met de sterfgevallen, die ook weer in de gemeentes dan hebben plaatsgevonden, in de burgergemeente plaatsgevonden. En wanneer dan ook zo'n jong leven dan ook nog weer moest sterven in de achterliggende nachten. Dan is dat hier dan ook nog weer dan ook de gunsten mogen leven. En dat wij nog brood en spijzen krijgen tot verzadiging. En dat gij dan zelf ook uw huis in de gedachten is gesticht heeft om daarin te horen wat de geest tot de gemeente heeft te zeggen. Gij hebt ons alles te zeggen, wij hebben niets te zeggen, en toch willen wij dat het woord zwijgt, wanneer we u negeren en dat wij daar langs leven en ook niet vatbaar zijn voor dit uw getuigenis. Daarom wil gij dan ook zo dan plaats maken in ons hart en leven, ook nu in deze ernstige tijd, welke dan ook zo voorbij hebt te gaan, het zij dat de jaren verstrijken en hier dan ook wel de dagen mogen worden opgeteld worden, zoals daar ook een van ons dan weer dan mag denken dat die 50 jaar dan in natuurlijk, 40 jaar in natuurlijk dan samengevonden is. En dat het is dat zij hier dan ook in de brand van het echt dan ook nog mogen zijn. Waarin dan zo ook weer de herinneringen zijn, teruggedacht te zijn, bij. Ja, ook weer kunnen zeggen dat wij van u geleid zijn. Al hebben we het er erg in of we hebben het er geen erg in. Het ligt allemaal onder het godsbestuur. En achten is daar in de verbreking te wachten wanneer het zo is dat er in het sterven de een of de ander komt weg te vallen. Zoals dat ook van de een en de ander wordt ondervonden. Wanneer wij daarvan opgetekend zien ook in deze boeken der gedachten is. Wat hier dan in de gemeente heeft samengekomen welke nu in de eeuwigheid zijn. Zoals wij weten dat er in de geslachten de mensen, welke de eeuwen verduren, heel veel zijn die dan in de plaats van de eeuwigheid zijn. Het zij het eeuwige wel of het eeuwige wee, en die dan in de stof der aarde dan neergelegd zijn en tot stof geworden zijn en niet meer geteld kunnen worden, waar in deze graven als het ware onder onze voeten verborgen zijn, door al die eeuwen daar liggen, tot die dag van Christus, dat gij wederkomt tot de wolken des hemels. En daar liggen wij straks ook, heren, dat zal zo lang niet duren. Dan heeft daar toch enkel jaar dat dan misschien nog gemaakt te worden, of ook voor hen die het sterfjaar van deze eeuw zouden meemaken. En daarom willen we vragen of gij ons nog behoeden en bewaren wil. Omdat het niet is dat alleen dan vanwege het sterven de tijd is afgemeten, vanwege hoge ouderdom, maar dat het ook zou kunnen zijn door ongeval. Nou willen wij wel vragen of de meisjes die dan daar naar de zending gaan in Afrika, of u die dan ook wil sparen, wil bepalen, of een reis die ze dan hebben te maken. En we zijn allemaal reis aan het maken, de skippers op de schepen en de grote vaart en de kleine vaart. En hetgeen wat we hier dan ook kunnen reizen maken naar Noorwegen of naar Italië, dat maakt niet uit, heren. Maar het gaat dan allemaal wel een naar een eeuwige bestemming. Waarvan het zeker is dat het eeuwige verderf ons wacht en dat wij sterven in de zonder hoop wanneer wij God niet kennen. En daarom is het dan ook voor ons die vraag die we hier kunnen doen. Mogen wij onze schepper toch leren kennen en mochten wij de Heer het leren vrezen. Want toch, er wordt toch overal wel gevonden dat hier de mens en had het goeddunken van zijn eigen hart te wandelen en in diversiteit dan misschien verschillen de een met de ander. Alleen hier zijn ze het mee eens, allemaal eens, dat wie het ook is en wat hij ook doet, zijn ze het ermee eens. Wij willen van God niet horen, wij willen zijn wegen niet wandelen. Daar stemmen ze allemaal overeen, heren. Als vechten ze elkaar, dan ik weet niet wat. Daar zijn ze het dan ook allemaal eens in. Wij willen voor God niet bukken. Wij willen voor God niet buigen. Wij willen voor God niet luisteren. En willen ook zijn weg niet gaan. En ach, dan kampt hij daar zo met die woorden dan in één. Dat wij aan de kennis uw weg geen lust hebben. Maar als gij dan echt in ons leven gekomen zijt, dan heb gij alle lust, heren. Ach, dan heb gij hier dan alle rust, dan heb gij alle rust in de harten van uw kinderen, waarin gij hier Jezus Christus gezegd heeft, komt alle herpaards tot mij die vermoeid en belast zijn. En dan heb je dan in de dag des Heren de rust, dan mag het waard in stilte worden nedergezeten, dan mag het genot van die rust de onze zijn, dan mag daar de blijdschap der ziel wezen, wanneer zo dan bij dat bukken en bij dat buigen te mogen bukken en buigen, dan ten eer heb te zitten en dan zo zegt met de psalmers die de woorden voor gaan vinden, wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel. Ja, in het huis dat gij u hebt gesticht, daar zult u altijd uw kinderen vinden. En daar vinden uw kinderen uw heren, zoals u het zelf dan gezegd hebt, verordineerd hebt en ook zo in de regering maakt. Dat zij dan ook daar zijn waar gij wilt wezen. Niet dat u overal niet zou kunnen zijn, dat gij daar ook niet de bezoeking zou doen. En dat gij de mens nou niet tot een halt zou kunnen brengen en ook tot bekering. Maar dan zal het altijd weer zijn, ach, dat ze altijd dagen van het tevel wilden wezen. In het huis des Heren, daar hebben ze toch de zoete smaak van uw getuigenis. Daar heb gij toch die dierbare liefdewerkingen. Daar komen dan die omhelzingen van u, die vrede en die vreedzaamheid. De gelukkigheid en de blijdschap, de hemelse rust en de heerlijkheid wordt hen aan die bekend, Heren. Daarom, ach, dan zijn ze zo nauw verbonden aan de dienst des Heren, aan het woord van God, aan de gemeenschap die God met zijn kerk in het huis des Heren oefent. Ach, wat mochten wij daar dan toch de vreugde in hebben en wat mag de ziel dan opgetrokken worden boven al die andere onrust die hier in het leven is, waar je een paar gekweld worden van harte en pijn hebben aan het lichaam en niet dan ook zo met alle narigheid dan betrouwd zijn en ogenblikje dan steeds weer die zoete ogenblikjes mag hebben, God verborgen omgang vindt en het zij in de binnenkamer op de knieën, het zij in uw huis. Ach, wat is dan die kerk toch gelukkig dat gij toch daarin zelf toch vast hebt te houden, samen te binden, te vlechten aan u, één te maken met deze borg en zalig maken, zijn liefde te kennen, die liefde te genieten en die waarde dus die dan in het leven is, al mogen kennen, uitrusten, verblijd zijn dan zo, ach, met de voorsmaak van het eeuwige zalige leven dat wacht. En als dan hier dat minste van God die dan al zoveel blijdschap geeft, wat moet dan het grootste wezen van u, Heren? Ach, dan denkt hij eraan, dan heeft hij daar dat denkt, zal altijd gedurig bij u zijn, in al mijn nood, mijn angst en pijn. En dan is het zeker dat het oog dan zeker op u wil blijven staren. En net zo als dat wij in beschouwing zullen kunnen nemen met de dingen die hier op de aarde zijn. En ook wat er aan zorg hebt te wezen, want die zijn er ook niet gering. Als wij denken aan Dieneke die in het ziekenhuis ligt, die zo zwak in de longetjes is. En hier het dan ook van dat kind dat hij dan ook aan een tumor in het hoofd geholpen is in een andere plaats bij Skippers. En dat het dan is dat wij kunnen denken dat zulk een gestorven is, waarin het een graven gedragen zal worden in deze week, die gehandicapte jongen. Als het dan is dat wij de anderen zullen kunnen tellen, wat een zorg, wat een kommer, hebben wij hier dan toch in te beleven. En ach, dan maar toch zijn dat wij hier dan toch ook weer die rust vinden, om ook zo ons eigen ziel en hart en leven op te dragen, dat gij ons komt te troosten, te helpen, te genezen, te sterken en te hulp te bieden. Dat is hier ook aan de hand, Heren. En dan neemt gij het wel eens weg en dan mag je toch wel eens denken dat het boven beter is dan dat het hier beneden is. En als het dan mag zijn dat wij met die vrezen God bezet hebben te wezen, dan mag het wel wezen dat wij aan de taak niet hebben te onttrekken, maar dan is het wel waar dat verreweg het beste is om bij u te wezen. Zal dan gedurig bij u zijn in al mijn nood en angst en pijn hier op de aarde, al zo groot het wees, wat zou het dan zonder pijn en zonder angst en zonder vrezen, zonder kwelling en zonder strijd daarboven te mogen wezen in het land van die eeuwige rust. Dan is dit het voorbetaal en dan heb jij hier de arbeid in. En net zo goed is dat die arbeid hier ook is, dat er in het voorbetaal van de eeuwige vreugde droefenis is, pijn is, smart is, afbraak is, ellende is. Want ach, dat zal dan straks voor degene zijn die dan nu vreugde hebben, nu blijdschap hebben, geen zorg kennen, leven van elke dag. En die zullen straks de pijn, en die zullen straks de narigheid voor eeuwig kennen. Maar degene die hier gekend hebben, kruis en druk te dragen, moeilijke wegen en paden gingen, dan straks niet meer, als wij maar in uw wegen wandelen, Heren, dat Lam Gods. Wanneer dit genieten de smaak heeft, dan is dat, ja, dan is dat eigenlijk dan dat hij niet anders meer begeert te zien. Dan heeft hij met alle afschuw dan te zien wat zonde is, en heeft hij alles wat aan een schade trekt te achter is, te verfoeien. En dan zegt hij daarvan heen en uit wat hij dan heeft omhelst en aan zijn hart heeft gedrukt. En dan zegt hij, ach, kom Heer Jezus Christus, kom haastelijk. Alle schoonste, alle bevindelijkste, alle diepaste borg. En tegen u, o God, uw gehoogd is het goed dat gij bereid hebt voor degene die u vrezen. Achten is dan met de verzaking van al het andere het hart betrachten naar die dingen die boven zijn. Waar Christus is, zit aan het rechterhand Gods des hemelse vaders. Die met zulke prijs heeft willen betalen. Wat wij nooit hadden kunnen denken als het dan voor ons zou wezen. Dat gij het aan ons zou willen schenken. Dat gij ons niet voor eeuwig voorbij zou willen gaan en dat gij op die deur van ons hart nog komt te kloppen en wil opengedaan worden en ook zo nog van dat avondmaal hij met ons en wij met hem en mochten houden en dat we dan, ach, naar u luisteren, dat we u zien, dat we u aanschouwen en dat we u gedenken en dat wij ons verblijden in u. Ach, dan is dat hier dan daar net wat we gezongen hebben. Ik zal met vreugde thuis des Heren gaan. Ja, daar waar gij de schapen pijt, waar gij de kudde brengt, waar zij al die fonteinen rusten, waar de tafel thans toegezegd zijt voor degene die u vrezen te midden van uw vijandschap, waarin we dan zien dat het eind te verderven te zijn en eeuwig omkomen zijn, als wij daarnaar kijken en ach, als we dat zien, heren, dan is dat in het moment dat het ons heeft aan te grijpen. Wat is dat de mens dat hier nog gedacht te worden, dat we nog een ogenblikje rust mogen krijgen, dat het is dat wij nog een vrede of vreedzaamheid mochten verkeren, dat we nog hier mogen wezen, dat die deur voor ons nog niet gesloten is. Daarom bekeer ons, dan zullen we bekeerd zijn. En mochten we dan de lessen van de hemel krijgen. En mochten wij van onszelf leren afzien en dan van uw tweeën opzien. Wie in de hemel zit, maakt u het dan ook allemaal nog wel. En nu ook in dit uur, maar het is niet een rustuur, het is niet een rustmoment, het is niet een dienst alleen, maar het is een rustnacht, ook wanneer wij de zondagsschool nog gaan en wanneer wij nog weer lopen samen te komen als we het mogen beleven, laat ons die rustdag wijden. Op de dag des Heren, welke bij de opstanding van de Heer Jezus Christus gedacht kan worden, als een moment die onvergetelijk zijn en die al onze liefde hebben. Ach, ontferm u toch over ons alle kleine groot. Met wat zorg dat we ook bezet zijn, met wat moeite dat we ook hebben te doen, wat we dan hebben te verkeren in noden, of angst, of vrees, of schrik, of onrust, of benauwdheid. Help ons nog, heren, dat we onder de schaduw uw vleugel rust vinden. En de goede momenten, maar ook altijd weer onder die rust van u, om nog te verder trekken in dit leven, dat moeitevolle leven, en dat om Jezus wil. Amen. Psalm 32, vers 4 en 6. Gij zijt mij, Heere, ter schuilplaats in gevaren, gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Omringt mij, daar gij mij in ruimte stelt, met blij gezang dat mij verlossing meldt. Mijn leer zal u, o mens, naar terecht doen handelen, en wijzen u de weg die gij zult wandelen. Ik zal u trouw verzellen met mijn raad, terwijl mijn oog op u gevestigd staat. En het zesde rechtvaardige volk verheft u blijde klanken, verheft vreugd in God naar waarde nooit te danken. Zingt vrolijk, roemt zij deugden ten allen tijd, gij die oprecht van hart en wandel zijt. Psalm 32, vers 4 en 6. Dat is wanneer u het woord hebt te lezen, dat u dan op de belofte hebt te stuiten. Het is niet alleen dat wij de geschiedenis hebben te lezen, dat wij de lessen daaruit kunnen opmaken, dat wij kunnen denken dat stukken waarin de Heer besproken wordt en de vermaning als het ware gegeven wordt door apostelen en door profeten voor onze ogen komen, maar ook de belofte die de Heer dus dan aan zijn kerk heeft gedaan, welke daar ook heel veelvoudig dus dan in dat in eigenlijk die beide testamenten begrepen zijn, die testamenten hebben als het ware dus de belofte bij zich. Als wij dus dan onze testamenten hebben, dan hebben wij een belovende zin, is het maar door de goederen, welke wij dan hebben om die te verdelen onder de kinderen, de huisgenoten, dan kun je zeggen dat daar ook een belovend deel in is, waarvan je dan kan zeggen dat de ene de ander dit heeft toe te komen. En als wij dus dan daarvan de dingen dus die in het woord begrepen zijn als belofte kennen, dan kun je betekenen dat er ook hele dierbare beloften staan in het woord des Heren. En welke dan passen als het ware dus dan op de omstandigheden waarin u dan misschien ook heeft te verkeren. En zij in nood of het zij met het opzicht van dingen die u tegemoet hebt te zien. Of wanneer gij dan in uw huisgezin hebt te kijken als het ware. En u ziet dus dan uw eigen leven en die van uw kinderen. En dan staat daar dus dan ook wel belofte in. En dat zijn aanspreekbaar, dat spreekt aan in je leven. Ik denk maar bijvoorbeeld als je dan zelf in die nood verkeert of je staat overal buiten en je neemt deze dan Jesaja 55, dat is zo'n dierbare hoofdstuk, kun je denken, dat er dan zulke nodigingen en beloften in dat hoofdstuk hebt te staan, veel beloften in dat hoofdstuk hebt te staan, dat zegt, o alle gij dorstige, kom tot de wateren, en gij die geen geld hebt, kom zonder prijs, wijn en melk, om niet te vierpel, dat weer dus de mens tegemoet komt in de belofte, waarin hij dus dan in de inhoud van de belofte ook bepaalde dingen wil schenken, welke u nodig zijn in het opzicht van dit moeilijke leven, de zwaarte van het leven, of ook in de zaken van de zaligheid van je onsterfelijke ziel. En dan staat daar dus dan ook wel veel beloften die wij zomaar voorbij lezen en eigenlijk dan niet aanspreken, eigenlijk zomaar zo globaal als het ware voorbij hebt te gaan, maar wanneer je dus dan in je zielnood hebt te lopen of je hebt dan bange omstandigheden in je leven, dan kun je zien wat waarde dat de beloften als het ware hebben. Nou ja, ten eerste van je eigen dan te zeggen, in je persoonlijke zin, wanneer je dus dan het gaat over de waarachtige bekering, dan kijk je dus dan en je leest dus dan dat de Heer optreedt de waarachtige bekering. Ja, ook nodigingen kent, hè. Zoekt de Heer terwijl dat hij te vind is, zoekt hem aan terwijl hij daarbij is. En dan kun je dus eigenlijk aan denken dat de Heer ook toeschietelijk is om de mens aan te spreken en ook de belofte te geven van de waarachtige bekering te willen werken in het hart en het leven van u. Nou ja, goed, dan als het dan echt die noten te zijn, dan zeg ik, het legt niet naast me neer. Ik zeg niet, ik kreeg een tekst of waarde, hoor, want het hele woord staat van God ter beschikking. Maar als het dan zo is dat die belofte dus dan aanspreekbaar is, dan kun je daar persoonlijk dus dan ook in geraakt worden. En dan zie je wel dat zulke teksten, hoedanige teksten met deze belofte u heel veel hebben te doen. Maar ja, dan ben je misschien uit dan wel voor, dan zeg je, de belofte is dan nog te vervullen niet, maar die ligt er dan wel. Die belofte die ligt er dan wel, maar hij is die, heb die vervulling nog niet. En ja, dat heb dan nog te komen. Tenminste, dan kijk je dan dat er een stuk van oefening in is, om hier dus dan aan je eigen te sterven en ja, op de beloven te helpen, om het zo maar dus, op de beloven te kijken en op de beloven te zien. Nou, zo is het ook met je kinderen, hè? Kinderen, jonge mensen, hè? Jullie zijn dan met je ouders in de kerken. Ja, goed, die beloften die liggen er ook natuurlijk. Ik denk ook aan de doop. Maar dan, als je dan zo kijkt, dat je dan in die kerk hebt te zitten, dan zie je wel dat je, ja, je ouders die kijken dan met zorg naar jou. En niet omdat die tijd als het ware dus daar zo ernstig is alleen. En dat er allemaal zulke nare dingen gebeuren voor de jeugd, zo bang zijn. En hier dan eigenlijk dan van de jeugd ook waren niet gezien worden, dat zulke ouders als het ware dus dan aan hun kinderen denken en dat ze zeggen, och, wat zal er toch van mijn kinderen komen. En die gaat mee naar de troon der genade en dan gaat hij daar op de knieën. En die worstelt aan de troon der genade dat onze kinderen gered mochten worden, dat onze kinderen behouden mochten worden. En dan kan het zijn dat je dus dan in die Bijbel dus dan leest de belofte voor je kinderen. Dat je kinderen, ja, je kinderen hebt opgedragen aan de Heer. En dat je dus dan daarvan de stem van het woord het antwoord krijgt en dat er dus dan beloften voor je kinderen zijn. Ik noem maar één bijvoorbeeld het Jesaja 54, dat hij zegt, hier, ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. En dat de Heer dus dan de vrede voor die kinderen noemt, dat ze groot zal wezen. En dus dan groter als een uitwendige vrede, dat wij je dus dan in de vreedzaamheid hebben te leven. Maar dat er dan ook een vrede is uit God door de Heer Jezus Christus, die zijn bloed heeft uitgestort. Dus dan kun je dus dan zeggen dat er ook een hogere vrede is. Mijn vrede geef ik u, niet gelijk als de wereld u geeft, maar mijn vrede geef ik u. En ja, die belofte die ligt dan ook voor je kinderen. Dat is dan ook vaak dus dan, dat je dat ook misschien wel zou kunnen weten, maar dat je daar nou eigenlijk dan de arbeid mee krijgt. Maar dat kan nog verder gaan, want wanneer je dus dan die kinderen dus dan naast je ziet zitten, en als ik dan de oudere kinderen ken die er getrouwd hebben te wezen, en dan ook weer kleine kinderen, er is ook alweer eentje geboren, dat vergat ik net weer, dat er in jullie gezin weer een kind geboren is, en dat alles dan nog weer goed mag verlopen, en dat je dan zo al die kinderen dan ziet, en er zijn nog jongens klaren. Maar er zijn ook andere ouders die grote kinderen naast zich zien en die dan weer kleinkinderen hebben. En dan wordt het soms weer opgepompt. Dan gaat het niet meer over dat gezin of jouw kinderen, maar dan gaat het over dat geslacht als het ware. En dan met, als ze groot zijn, dan weet je wel wat hun keuzes zijn. En dan weet je ook wel wat hun belangen zijn. Dan weet je ook welke weg dat ze inslaan. Je weet ook wat voor dingen dat ze doen, goed of kwaad. En dan die dingen die dus dan kom je mee in de nood. En dan heb je dus dan ook in de Bijbel niet alleen voor je eigen kinderen belofte te krijgen, of te vinden, of te zoeken. En dat je dan ook kan zeggen dat er ook voor je kleinkinderen of voor het hele nageslacht dus dan beloften zijn. En dan voel je wel hoe belangrijk dat deze beloften zijn. En zeg en herhaal weer dat er dus dan tussen belofte en vervulling een bepaalde tijd ligt. Hè. De Heer kan dat gauw vervullen, die kan het lang laten na een lange tijd dan doen. Of misschien dat je het niet eens meer meemaakt. Hè. Ik ga sterven, ik ben er dichtbij, wat zie ik dan of wat er later heeft te gebeuren. En als het dan is dat je dus dan nog meer dan je zou kunnen zeggen dat de gemeenschap der kerk. De kerk, er zijn mensen die zorg maken over de kerk, dat is ook terecht. Hè? Dat je zou kunnen zeggen, wat voor tijd leven wij toch met zo'n kerkelijk leven. Nou ja, dan heb je dan weer de belofte die de Heer gegeven heeft voor zijn kerk als het ware van grote betekenis. Dat die poorten van de helden gemeente niet zullen overweldigen. Dan geeft de Heer ook weer voor die kerk en voor die kerkelijke gemeenschap. Dus ook als je dan geen dominee meer hebt straks, dan zal hij wel weer een ander hebben, laat ik maar zo zeggen. En dan kun je denken dat hij dus dan ook die zorg dan ook wel voor zijn kerk, voor zijn kinderen zal houden. Hoe bang en hoe ellendig dat het eigenlijk er allemaal ook uitziet, dan kun je denken, nou goed, het Heer die ligt niet in onze hand, maar het ligt in zijn hand. Maar als je dan de zorgers, ambtsdragers kent hè, voor de gemeente, dan worstel je met die gemeente. En dan denk je, ja, hoe zal dat allemaal nog gaan en wat voor tijd leeft. En dan zijn die beloften als het ware weer belangrijk. Dat je dus dan weet dat de Heer daar uitspraak in gedaan hebt. Dat jij dus dan op de Heer zou kunnen zien. En dat je daar van je af hebt te zien. En dat je daar God hebt op te zien. En dan krijg je weer een werkzaamheid met de belofte. Heer, u hebt het toch gezegd, toch? Dat u dat deed en dat u dat zal verrichten. Wat moet u niet al te zeer bekommerd zijn over datgene wat in de hand is, Heer, te wezen. En wat in zijn bestuur daar wordt geuit. Nou ja, zo is het dan met de afbraak van het Rijk van de Vorst, de duisternis. Dat is dan ook met de opbouw van zijn kerk, in het allerheiligste geloof. Het is een zaak van God. Ik moet er al eens vaak aan denken, dus dan dat zijn huis dan vol zal wezen. Vanmorgen zat ik daar aan te denken dat het in de hemel vol is. Dat is daar massaal als het ware. Dat is dat echt massaal als bij je de kerk dan zitten. En er wordt dus dan in de orgeldienst, orgel speelt. En dan voel ik wel dat dan de gemeente als het ware meedraagt in hetgeen wat ze aan zingen doet. En als dan dat zingen er is, massaal, dan klinkt dat schoon. En dan denk je eigenlijk aan de hevel dat het boven in de hemel massaal de kerk dan volop te wezen. En dat het veel schoner is dan dat ik hier zou kunnen denken in de dienst des Heren. Maar als je dan het tegenovergestelde hebt gezien en je ziet dus nou dat het allemaal ja, naar jouw oog misgaat en dat het precies het tegenovergestelde hebt te zijn, ja, dan en jij hebt die belofte, dan moet je wel eens denken, hè, dan moet je wel eens denken dat het daar niks van terechtkomt. Dat er helemaal niks van terechtkomt met deze belofte. Je bent al oud geworden, het gaat in je gezin heel anders dan dat je gedacht had. En toen die kinderen nog kleiden, de vier dagen, och, toen leek het u zo makkelijk als het ware om die kinderen dus dan op te voeden bij dat woord. Maar je ziet wel, ze hebben zijn mening en zelfs zijn ze bij 8 of 9 jaar soms al brutaal als ze op die scholen zijn, dan luisteren ze niet meer naar iets. En dan denk je wel, nou, jongen, als dat nou al zo begint, wat zou het dan zijn als ze 17, 18, 19 jaar zijn en als ze dan 20 jaar zijn, dan denk je, och, dan gaan ze helemaal de andere kant op, een andere deur, een andere kerk. Nou ja, wat moet er dan toch allemaal van terechtkomen? En als je dan zo die wereld dan ziet, waar ze in opgeslokt worden en waar ze dan in ten onder gaan, als God het niet verdoet, dan zou je de moed verliezen. En dan denk je, ja, ik heb mijn eigen van verbeeld, ik heb verkeerd gehoopt, ik heb mijn eigen bedrogen, ik heb dat woord wel aangegrepen, maar dat woord, de Heer heeft het eigenlijk niet gezegd, het is gewoon algemeen. Je ziet wel dus dan dat je eigenlijk ook al je band niet kan vertrouwen, hè, als jij dus dan die belofte dus dan, naar jouw gedachten op dat moment dus dan bij je gehad hebt, of dat je daar wat kracht of sterkte in gevonden hebt, en dat je denkt, ik heb het van God gekregen, en dan in één keer gaat het allemaal anders, en dan ga je dus naar onderuit, en dan kom je zo in je moed benemende ogenblikken, en dat je dus dan allemaal dus dan denkt, ja, het is allemaal van jezelf, het is echt niet van God, ik heb de vergeefs gehoopt, het is niet waar geweest, ja, nou, wat word je dan eigenlijk dan niet geslingerd in het ogenblik? Nou ja, hoe gaat het dan? Nou ja, daar hebben we Gods woord dan voor nodig. En dat lezen wij dus dan hier, dus dan in het 25e vers, wat onze tekstwoorden zijn. Hoe dat gaat. Hoe gaat het in het leven van David? En dat wordt dan verwoord met 25 onze tekstwoorden voor dit morgenuur. Nu dan, Heere God, doe dit woord dat gij over uw knecht en over zijn huis gesproken hebt. Dus doe dat woord bestaan tot in eeuwigheid en doe gelijk als gij gesproken hebt. Dat is eigenlijk dan de tekstwoorden die daar eigenlijk dan ook op verder ingaan. Wij willen in de eerste plaats dan spreken over de hoedanigheid van de belofte die de Heer aan David gedaan hebt. Dan kun je dan, als je dat aandachtig nog een keertje meeleest of bekijkt, dan zie je wel dat de Heer belofte gedaan hebt en aan zijn knecht David, en hoedanig zijn dan deze beloften. Nou, en David is dan de drager van de belofte, aan hem is dat die belofte gedaan, dus dat is de drager van de belofte. En in de derde plaats, dan willen wij dat ook wel met enige toepassing zien, de werkzaamheid van de gelovigen met de belofte, geliefden. Dus de eerste dan de hoedanigheid van de belofte, en in de tweede plaats dus dan, of de hoedanigheid van de belover, meer op de persoon kijken dan op de belofte, de persoon die de belofte doet. En dan in de tweede plaats dus dan de drager aan wie de belofte gedaan wordt. En de werkzaamheid die in het geloof is voor de gelovigen, die dus dan werkzaam is met deze belofte, geliefden. En we kunnen wel denken, nou, wanneer je het even hebt te staan, dat je zegt, wie heeft die belofte gedaan? Wat zegt hij? Wat heeft hij in de belofte gezegd? En wie heeft de belofte te wezen? Dan kun je denken dat er dus dan, als ik naar de mensen heb te kijken, dat je dan denkt, ja, kun je dat wel vertrouwen? Wat zegt die man dan wel? Dan kun je wel denken dat die man een bedrieger hebt te wezen, dat je dus dan iets belooft, wat hij nooit zal geven, dat je dus dan in je leven bedrogen wordt. Dat is eigenlijk dan misschien ook wel de ervaring, dat je in het leven te staan en dat je dan kunt denken dat je dus dan met mensen te maken gehad hebt welke je allerlei dingen hebben beloofd en daar nooit iets van waar gemaakt hebben omdat zij jou bedrogen hebben. Dus je moet dan denken dat degene die dus daar iets zegt en welke de belofte doet, dus dat geen bedrieger hebt te wezen of een mens is maar dus die je aan het lijntje te houden. Dat zie je ook wel. Ik denk dat ook wel eens dat je dus dan met mensen te maken hebt, dat je zou kunnen zien dat er dus dan eigenlijk dan iets gezegd hebt te worden. Ik zou je bijvoorbeeld betalen en het gebeurt maar niet. Dat hij belooft dus maar dus de dingen terug te geven die hij dus dan aan u van u geleend hebt en hij doet het niet, dan kun je denken dat iemand dan aan een lijntje gehouden wordt. Ja, ik zou volgende week dan kijken, ik zou dan over een jaar kijken. Ja, ik zou dan ik zou dan eigenlijk dan binnen korte tijd dus dan deze belofte komen in te vullen en te vervullen. En het heeft dan nooit te gebeuren, geliefde. Dus wanneer het is dat er iemand de belofte heeft te doen, dan moet je denken, kan hij daar ook op aan? Er zijn ook best wel dingen die beloofd hebben te worden, die hij niet zou kunnen voldoen. Ik kan u heel veel dingen beloven die ik nooit zou kunnen uitrichten als het ware. Welke dan zand gesteden te wezen. Welke dan in de beschouwing als het ware prachtige dingen zijn. Welke ik niet eens niet in staat ben om deze dingen te vervullen. Wanneer ik dan deze dingen heb te zeggen. Dus dat is eigenlijk dan een grootspraak in het leven. Wanneer het is dat je dan zegt, ja, ik zal het wel maken. Dus de beloven die hier dan eigenlijk dan genoemd worden, dat zijn mensen welke dus dan eigenlijk dan niet te vertrouwen zijn in de belofte wanneer zij zulke beloften doen. Maar anders is het, en dan kijk ik weer de gemeente rond en als je dan hier dus dan bij je ouders zit en je kijkt nu naar je ouders, jullie lieve ouders gegeven hebt, dan kun je wel denken dat hun belofte die ze aan de kinderen zijn van een zekere aard hebben te wezen, welke dus dan door de liefde gedragen worden. Dus die andere zou van je kunnen willen profiteren. En de andere zou het maar dus dan kunnen zeggen, zonder enige relatie met jou. Terwijl het maar dus dan, ja, de beter van zou willen worden, wanneer iets heeft te beloven. Maar dat kun je niet denken dat het bij je vader of bij je moeder zo is. Kleine kinderen, je weet het ook wel. Wanneer je vader of dat je moeder iets belooft, dan kijk je hem vragend aan. En bij een kind van God is dat ook zo, dat je zou kunnen denken, dus dan, als de Heer iets gezegd hebt, dan zou je dat direct vervuld willen zien. Dat zie ik eigenlijk ook een klein beetje wel steeds in mijn leven. Ik hou mezelf ook in de gaten. Maar ik weet wel dat toen in de tijd dus dan dominee van de Meer in Wekerom stond, en dat hij de belofte kreeg voor dat er in de gemeente nog mensen bekeerd zullen worden en dat er nog bloei zal wezen in de jeugd. Toen ging hij gelijk aan het werk. Toen de Heer dat gezegd heeft, toen heeft hij daar eigenlijk dan bij elk huisbezoek, hij ging de gezinnen in en toen dacht hij dus dat het gelijk vervuld zou worden. De belofte was zo sterk als het ware, dus dan, dat hij in zijn werkzaamheid gelijk de ogen oprichtte en in de gezinnen kijkt en denkt, morgen gebeurt het. Nou ja, zo doe je dat als kind ook als het ware. Moeder belooft wat en zal je moeder dat dan niet geven? Die moeder die je zo hebt te vertrouwen, welke hier dus dan je eigen bloedband is, waar je dus dan uitgeboren bent, één bent, die het goede met jou heeft voor. Uit die betrekking kijkt het kind. Je kunt verbazend zijn dat een kind zo aanhoudt. Dat een kind als het ware, ook met die belofte als het ware gelijk wil, dat het zou vervuld worden. En dat dan heel de tijd als het ware aan die rok van die moeder hangt. En dat steeds dat is waar dus dan. En de moeder zegt nou kindje, houd het op te zeuren. Ja, dat doe ik natuurlijk wel. Maar dat kind, het houdt niet op. Dat kind, dat denkt aan het woord van die moeder. En dat denkt aan het woord van die vader. En die heeft het beloofd. En die denkt, ik krijg het. En ik vraag er net zo lang om, totdat ik het heb. Dan zie je wel dat er dus een vertrouwen is van dat kind in die moeder. En dat dus dan dat kind als het ware van die moeder en van die vader als het ware dus dan het geloof heeft dat hij dus dat zal vervullen.
En dat er als het ware dus dan die liefde van die oude tot het kind en het kind tot die oude niet aan denkt dat het feilen zal. En dat het dus dan niet zal worden gegeven wat moeder of vader belooft.
Maar de vader en moeder is toch niet als de andere mensen die je zouden kunnen bedriegen. Ik wil niet zeggen dat het zo is hoor, bij iedereen.
Want heeft de Heer gezegd in de christelijke gemeente, laat u ja, ja zijn. En u laat wat u zegt dan zeker zijn. En anders dan moet je het niet zeggen. En je moet niet iets beloven wat je niet kan volbrengen. En dat je niet zou kunnen waarmaken. Ongeacht dus dan dat er in die tussenkomende dingen wel eigenlijk dan misschien onmacht is.
Moeder kan ziek worden. Vader kan sterven. Of het kan zo slecht in het bedrijf gaan dat hij het vermogen daar niet voor heeft.
En dat hij tegen zijn kind dat zegt, mijn hart, dat is bij je kind. Dat is bij je. Maar ik kan het niet, ik kan het niet. Ik weet het niet hoe ik het voor elkaar moet krijgen. En er zoveel tegenslagen op moet.
Nou, dat is dan dus weer, ja, weer een afgesneden zaak als je dan... Ja, het of van je vader zou verwachten, of van je moeder verwachten, of van een kind van God zou kunnen verwachten, of van een predikant zou kunnen verwachten. En dan zegt weer in dat verband, dan zegt hij, vest op prinsen geen vertrouwen, zie de paar zij geen heil bij vindt, maar leer uw God op uw hoop op Gods ontferming bouwen. Nou ja, en dan kijken we dan, waar in deze gelaagdheid, in deze categorie van mensen, zulke dingen te gebeuren bij God. Waar is dat de Heer dus dan van de hemel komt te verkondigen dingen, welke voor u dan van groot belang hebben te zijn. En voor uzelf, en voor uw kinderen. Voor David is het ware, en voor David is het eigenlijk dan vervuld wat je voor anderen zou kunnen vragen. Wanneer het eerst dat je voor je kind de zware vraagt dat hij verkeerd moet worden, dan hoeft de zware David dat niet voor zijn eigen te vragen, omdat God hem al heeft verkeerd. Wanneer het eerst de David de zware, dus dan, jij wel, dan steeds weer de man is die verkeerd moet worden, dan is die in dit ogenblik dus dan niet op zichzelf gericht, maar op zijn kinderen gericht. En als dan in dit ogenblik een spaar dus de Heer van de hemel te getuigen hebt wat er in die belofte is, dan is dat voor zijn kind. En voor zijn Salomo. Daar heet nou. Net zo goed als dat u voor uw kind zou kunnen vragen, en net zo goed als dat u voor uw kind kan worstelen, zo deed David dat. En heeft tegen geantwoord, en heeft hij daar gesproken in de belofte, dat deze zoon, Salomo, en dat hij groot zal worden, en dat hij de troon zal beklimmen, die belofte. En dat hij een eerste zal zijn over het rijk wat de Heer verkoren heeft. En dat zijn rijk dus dan bestendig zal wezen tot in de eeuwigheid. Dan zou als het ware dus dan kunnen denken, hier kan iets, daar kan ik niet bij. Wat bereid is dat er in de erfopvolging zoden zou kunnen wezen. Wil ik dan de troon hebben te beklimmen. Wil ik dan hier dus dan van God bevestigd te worden. Dan kan dat niet eeuwig zijn. Salomo, hij is al reeds gestorven. Salomo, die is al reeds in de hemel. Maar als het dan gaat over dat rijk, wat tot in de eeuwigheid zal wezen, dan kun je dus dan denken dat er in de beloven en dan een dimensie hebt te wezen, welke dus dan verder rijk, dan door de gestalte van het rijk van Israël toen de tijd. Wat dan soms dan, ja, tot het niet gemaakt lijkt worden. Nou, daar ga je met je belofte. Dan zie je dus dan, dat het lijkt weg te sterven in het rijk. En dat daar in de naad zaten, zoals dat Jozef en Maria geweest zijn. En niet kunt denken dat er nog één op de troon zal zitten. Ja, de belofte. En dat hier dus dan van het rijk dus dan gezegd zijn. En dat je dan kan kijken dat er in die 400 jaar duisternis is. Of dat er dan ook kan gezegd worden dat je in de tijd die ertussen gelegen hebt gelegen is dat je in ballingschap komt. En hier dan Jeruzalem is verwoest. Wat moet er dan van het rijk komen?
En wat moet het dan van mijn zoon en van mijn dochter wezen? Dan zegt de heer dus dan wel dat hij ten opzichte van zijn zoon en kinderen belofte te doen. En naar u toe, kan u dan eventjes aan je eigen kinderen denken? Voorbeelden de wijs, dan zien we het bij het uitleg van de tekst dat de heer dus daar gesproken heeft tot zijn knecht, tot David. En uit een levende betrekking en met David. Want David, dat was een kind van God. En die had de vrees des Heren. En die heeft die dan, ja, de God verborgen omgang gekend. En die heeft de sprekende God in zijn leven leren kennen. En die heeft een belovende God in zijn leven leren kennen. En dat betekent dus dat hij niet op zijn eigen te steunen. Ik ben een kind van God, dus het zal wel goed zijn. Maar dat hij dus dat gesproken heeft tot zijn knecht, tot David. Grote dingen, aangaande het rijk. En wat hij daar zijn zoon, zaadboos op erven. En dat zal bestaan tot in de eeuwigheid. Dus daar die belofte. En diepe in die belofte, en dan niet alleen dus dan naar zijn kinderen hier, maar ook zijn geslacht daarna. En daarna, en dan van de grote belofte die vervuld te worden, en welke in Christus Jezus is, de grote Davids zoon, en welke dan heeft te komen. En die belofte.
Waar zijn zoon? Waarvan, denk even op Psalm 89, waar dat zo mooi in voorne komt. Ik zal hem tot een vader zijn. En zij zullen mij tot zonen zijn.
En dus, David had veel zonen, maar niet dan dat hij gezegd heeft, ik zal hem tot een vader zijn. En niet allemaal dat zij met tot zonen zullen wezen, maar die paardenpel, welke hier dus door de kracht van de godsgenade verweet de paard te wezen, en met zulke genade als David had hier in het leven vergiftigd zijn. Maar er staat ook daarvan zijn eigen lieve vader. Psalm 89, door Davids zonen heen, en door de kinderen Gods heen, die, ja, de Gods eigen lieve zoon. En welke dus dan, jij in het vlees gekomen is, en welke op die troon van David tot in eeuwigheid zal wezen. Wat is dat er in het huis van David, is het waar dat het klein en van de kinderen Gods te wezen, maar dat is dat er bekroond te worden met hetgeen wat er in deze belofte vervuld te worden in Jezus Christus. De zoon des vaders. En dat zij, en dat in hem begrepen, God als een vader krijgen. Trouwens, dat is dan ook weer een belofte, zou ik kunnen zeggen, dat hij dus dan hun tot een vader zal wezen. Je hebt een kind, dus dan dat net als andere kinderen geboren is, en welke dan zonder God in het leven te wezen, onbekeerd, waarvan u niet durft te zeggen dat God hun God is, en dat zij dus dan kinderen Gods hebben te wezen, waarvan God dus dan een vader is, maar dat ze dat wel worden toch gedaan. En dat u spaar dus dan uitkijkt en naar de bekering van je kinderen. En dat je spaar dus uit te kijken dat God, dat die kinderen een God krijgen en dat hun God is en dat hij een vader te zijn. Of doet u dat niet, ouders? Vindt u wel gewoon goed zoals het nou met uw kinderen is? En ik ben ook blij dat ze in de kerk hebben te zitten. En dat zij luisteren naar dat woord. Of dat zij met de kerst is waren. En dan hier in de kerk hebben te zitten. Zoals dat elk jaar nog weer gebeurt. Waarin we de geboorte des zoons Jezus Christus hebben te gedenken. En welke hier dus dan in die inhoud van die belofte verborgen is. De belofte en haar vrucht. Ik geloof dat ik dat nog een gesprek met een kind van God hierna de dienst over gesproken heeft. Dat het dan gaat, is het waar dus dan wat de mens ontgaat. De belofte en haar vrucht. En zoals de Eskines over hebt te schrijven, waarin het Oude Testament dus dan zwanger hebt te wezen door de geboorte, voor de komende geboorte van Jezus. En welke dus daar gedragen wordt in de belofte. En zoals dat de vrouw als het ware dus dan beloofd is dat ze een kind zal ontvangen. En dat ze dat betekent als het ware van het kind dat in de buikvrucht verborgen hebt te zijn. En daar gedragen hebt te worden. En dat kind dat u gekregen heeft, en dat is dan in die voorgaande tijd gedragen, totdat het kind dan geboren te wezen. En zo wordt het als het ware, dus de Eskines dan ook verklaard, dat Jezus Christus in het Oude Testament, in de belofte dan, in die baarmoeder ligt, en bij de geboorte, en dan zich openbaart.
Waar dus dan, en, Salomo,
en ook dan David in geborgen heeft te zijn. Ja, het is Davids grote zoon. En daar wordt de woord te sparen verklaard dat niet dat de vrouwen dan, ja, de vrouwen hem aangrijpen. En dat die vrouwen dus dan van hem aangegrepen zijn. En dat dat met het woord te doen. En dat in het hart heb uit te werken. En dat hij in de belofte het te verklaren. En in de vervulling komt te brengen. In al leven zijn de kinderen. Net zo goed als jij kind. Naar jouw moeder kijkt die jou iets belooft. En het jou ook wil geven. Maar dan op haar tijd. Op haar tijd. En jou in dat ogenblik dus dan. Ja. Werkzaamheid heeft in het hart geboren te doen worden. Met die belofte. Nou eventjes uitkijken dus dan wat de uitwerking ervan is. Hoe zou u daarop reageren als God u een belofte geeft? Nou ja, David, dat kun je vinden. Laten we zeggen, is dan nederig. Heel nederig. Heel klein. Hij kent zijn eigen onvermogen, maar ook zijn eigen onwaardigheid. Dat de Heer iets belooft aan jou. Heer, ik ben het niet, u hebt tegen mij gesproken. En u hebt dan over mijn zoon en over mijn huis, en dat bestendig zal zijn dat ik uw vader. En dat u uw goede tierenheid aan hen in eeuwigheid zou willen bewijzen. O Heer, waar stond het ook weer? Wat ben ik en wat is mijn huis, dat gij dat aan mij zou doen. Dan ga je naar beneden toe. En dus niet, nou, ik had belofte dit, de belofte dat, de belofte zus en zo. En ik heb dan met God te doen en God het met mij te doen. Nee, het brengt naar beneden. Een mens komt in zijn opwaarde. Hij heeft daarin geen enkele hand in gehad. Het is die vrije gunst die God heeft bewogen. Wat, wie ben ik en wat is mijn huis? En dat ga je zo kunnen gedenken. Wanneer je naar eigen toe te gaan, dan denk je, waar heeft God mij opgezocht? En daarachter die schapen. En waarom heb hij mij verhoogd in het huis, wat eigenlijk dan aan Saul dus was toegedacht? Wat is het dat gij ons nog gedenkt? En mijn gezin gedenkt. U vreest de Heere. U kunt het niet begrijpen dat God je eruit gehaald hebt. U hebt kinderen gekregen en u worstelde daarbij toen je vrouw zwanger was. Het werd geboren en u was aan de troon te getaden en met de zorg voor uw lieve kind, dat het niet voor de hel en niet voor de wereld en niet voor de ondergang bestemd hoeft te wezen. En de Heer geeft antwoord voor je kinderen. Je kunt het niet begrijpen. Je kunt het niet begrijpen dat God jou en je huis wil aanzien. Je kunt het niet begrijpen dat God in jouw gezin en voor jouw nageslacht de belofte doet. Dus je gaat naar beneden. Je gaat naar beneden. Tegelijkertijd ziet hij dus dan op de beloftegever. Heren, wat bent u toch goede dier jegens mij? Dankzegging, dat de heer ten zulke belofte gedaan heeft, dat moet dan wezen uit hetgeen wat de heer dus dan zelf gewild heeft in het welbare. U begon er uw gebedje mee. En daar begint God ook mee. Hij heeft er een welbare in gehad. Hij heeft onderscheid gemaakt waar het niet is. En die snoeren zijn in lieve plaatsen gevallen. En die heeft aan David en zijn knecht. En die heeft aan zijn, niet alleen aan David, maar ook aan zijn kinderen gedacht. Je kunt het niet op. Waar ben je verblijd? Dat de Heere zulke toezegging in je leven doet. Heere, waar bent u goede tieren? Wat is je goedheid hemelhoog? Maar wat daalt ze ook laag en naar beneden af? Het derde is dit, en dat hij er niet twijfelt aan zijn alvermogen, dat hij kan doen wat hij zegt. En dat hij doet wat hij gezegd heeft. Hij komt te mij en zegt mij in onze tekstwoord in het slot te sparen. En doe gelijk als gij gesproken heeft. Dus God heeft gesproken. Maar het is dus dan ook tegelijkertijd dus dan het alvermogen. En dat hij dus dan dat ook kan doen. Ik heb net gezegd. Dat er mensen iets beloven. Waarvan je dus dan kan twijfelen of ze het kunnen doen. Je kunt ook denken dat mensen het zouden kunnen doen. Maar ze bedriegen jou. Je kunt ook denken dat ze aan het landje houden en met schone beloften en dat er nooit iets van komt. Maar daar kun je dus dan bij God niet zeggen. Hij zegt dus dan wat hij ook doet. En het doet wat hij zegt. En David die krijgt daar erg in en hij zegt eigenlijk een keer te mee tot God toe. Maar niet voordat hij hem geprezen hebt. Dan moet je eens even kijken. Als u die belofte krijgt, wat u er daarmee doet. Je kunt dan gelijk zeggen, wat werkt het in je uit? Vernedering. Wat werkt hij erin uit? Het gezicht tot God, die almachtig is. En die dan ook dan het vermogen heeft, het alvermogen, om niet alleen mijn kind of mijn kinderen, maar ook het hele geslacht te bekeren, of ook het hele geweten goedgunstig te zijn, als het in zijn welbehagen bestaat en in goedgunstigheid wordt uitgedrukt. Een menigte. Je zou eigenlijk zeggen, genade maakt niet, is egoïstisch. Naar je eigen toe. Je vraagt voor jezelf. Maar niet egoïstisch naar je kinderen. En niet egoïstisch naar de familie. En niet egoïstisch naar de gemeente. En niet egoïstisch naar anderen toe. Je krijgt krediet op God. Die zijn belofte geeft. En hij gunt jou. Hij gunt jou. En jij gunt het anderen. Ja, je kunt ook wel zeggen dat het in de menselijke natuur niet is, omdat hij jaloers is. Ik bezitten, ik hebben, ik dit, dat. En is er iemand die daar in positie beter is dan jou, dan ben je zo jaloers of afgunstig dat het maar is. Dat is uit de natuur. Kijk maar naar dat kind. Je krijgt een snoepje. En er komt een ander die probeert het af te pakken. En je vecht om dat snoepje. Je zegt niet tegen dat kind, tegen dat andere kind, hier, dat is voor jou. Dan neem ik wel niks. Daar zit afgunst in. Maar als je iets van de liefde hebt, dan geef je niet alleen dat snoepje, maar dan geef je eigen helemaal. Dan geef je eigen helemaal. Dat is in de genade zo. Die van God komt. Die verandert de natuur. En die maakt blij bij God vandaan. En die maakt blij en van ziel. En dus je kunt alles missen omdat God jouw deeg is. Je bent nog veel meer, je hebt nog veel meer aan het woord dat God heeft dan hetgeen wat hij in het woord wil geven. En als ik dat in het leven van hem gekregen heb, wat hij gegeven heeft, dan keer ik dan weer mee tot God in dankzegging. Dat God zo goed voor jou is. Je giet als het ware je hart uit als water. Ja. Nou hier, Heere, doet wat gij gezegd hebt. Voor mijn zoon, die gij beloofd hebt, waarvan gij gezegd hebt dat gij op de troon zou zitten. Heere, doet wat gij gezegd hebt toen gij zegt dat de genade zou regeren in mijn huis. Hij komt met de belofte naar God toe en hij zegt tegen de Heere, doet het ook wat u zegt. Terwijl dat hij ook weet dat hij het kan doen. Dus u kijkt dan, ja, ik heb dominee van de Meer als voorbeeld genoemd. Nou ja, die dacht direct. God zegt het nu. Dus mijn gemeente bloeit zo meteen. Jongens en meisjes, kleine kinderen, jeugd, catechisanten, die zullen daarvan getuigenis geven. Er gaat geen week overheen. En er gaat bezoek aan bezoek. Ik moet dat nou wat uitstellen, dat bezoeken, laat ik dat maar gelijk een beetje stellen, omdat ik dan niet, omdat hij niet zo goed kan, laat ik het maar zo zeggen. Misschien heb ik wel tegen iemand gezegd, ik kom gauw bij je, maar ik kan niet, ik doe dat niet, omdat ik maar net nog erbij heen langs kan gaan om een preek te verrichten. Dus dan moet ik me ertoe zetten om toch ook allemaal andere dingen te doen. De vergaderingen die morgen weer zijn en volgende week maandag weer zijn, ja, die zeg ik dan maar af. Maar preken doe ik dan niet ophouden, zolang als het nog kan. Heere, doet u wat u zegt? Wilt u nog bekering geven? Ja, zegt de Heere, en ik kijk gelijk uit of het vandaag gebeurt. Ja, het gebeurt al een jaar niet meer, moet je kunnen denken. Zo, nou, laat ik er maar mee ophouden. Dat gebeurt voor jou, dat zegt toch niks. Maar hier staat eigenlijk dus dan, sla er munt uit. Maak er gebruik van. Die belofte, die staat er. De Heer heeft dat in zijn woord beschreven. De Heer kan dat doen en wil dat doen. Anders had hij het niet gezegd dat hij het na te beschrijven. Maak er gebruik van. Word niet mismoedig. Denk er niet aan dat God je bedriegt of dat jij bedrogen bent of dat jij eigen bedriegt. Maak er gebruik van en zegt Heer, het heb u behaagd om het te zeggen en te beloven. Heer, gij doet u nu ook wat het zegt, wat gij zegt? Nou ja, in de eerste tijd, wat ligt dat teer? Maar dan gaan er de tijden overheen en dan ligt het niet meer zo teer. Je raakt eraan gewend, hè? Het gaat je verder eigenlijk best aardig goed. Er is dan voorspoed in je gezin en je hebt eigenlijk alles lijkt wel mee. En je gebed, dat is een zware bestand, verflauwd, verkoud, of wordt niet meer gedaan. Over je kind en over je kinderen, over je dagenslacht, over je teven, over de zaligheid van je onsterfelijke ziel, en voor de gemeenschap die er met God en in diepte geoefend kan worden. Of je geeft het eigenlijk al op. Gaat net, ja, ach, dacht nou echt dat jij nog, dat jouw kind nog bekeerd zou worden? En denk jij dan echt dat ze alle 5, 6, 7, 8 of 9 of 10 nog bekeerd worden? En dacht jij dan dat er in je gezin en dat er in je familie toch de godsprezen kwam? Alles lijkt dus dan wel
het tegendeel te hebben. En ja, zal ik het nou wel doen? Je hoort je eigen praten.
Geloof je het zelf nog? Geloof je het zelf nog? Weet je nog wel, toen ze daar in dat wiegje lagen? Wat was je blij? Wat heb je daar mee naar opgezien? Hoe lag het teers? Gevoelig. Je weende erbij. Tranen diep uit je ogen. En als je dan op kaartje schrijft een kind van de Heer gekregen. En dan denk je, ja, zal het Heer dat kind krijgen. Voor hem. En toen zag je alles af. En toen was je van de troon der genade. Maar aan de troon der genade te smeken voor dat kind. En je kreeg een belofte. Maar nu ben je al een grijsaard en nu ben je al oud. Wat geloof je daar nou nog van? En dan geeft de Heer door Davids gestalte, in alle nederigheid, dat hij dus dan erkent rechteloos te zijn. En bekent net als alle andere mensen te zijn. En net als alle andere mensen onwaardig is. Toch op dat woord steunen, op zijn belofte. En Heere, doet wat u zegt. Ik bedoel niet stekerig hoor, maar wat u bij de doop beloofd hebt. Die belofte die gij bij de doop gedaan hebt en die toezegging die over uw kind, over de kinderen en over uw kind ging. Er is niks van gekomen. Zou het dan wel niet? Is dan mijn werkzaamheid verkeerd geweest? Mijn roepen en mijn smeken niet gehoord? Geldt het dan niet voor mijn kinderen en wel voor anderen? Als je dan zo ziet hoe netjes dan soms de gezinnen zijn. Allemaal op een rijtje. En zo gehoorzaam. En zo trouw in de kerk en op catechisatie. Maar mijn kind wil al lang niet meer gaan. Of dat kind dat zegt, mijn vader vindt het helemaal niet erg. Die stuurt me er niet eens een naartoe. Het geeft hem niks. Houdt die vader dan niet van mij? Want anders had hij me toch wel naar de kerk gestuurd en toch wel onder de middelen gestuurd. Want hij weet toch wel dat je dan bekeerd kan worden. En hoe vindt hij dat dan zo goed dat ik dan voor televisie ga zitten en helemaal niet naar catechisatie gaat? Nou ja, als je dan eens een keertje dan misschien 23 komt dan, ja, en hij moet belijdenis doen, dan gaat het misschien vanzelf wel. Ik zei tegen mijn broer, ik ben een vijand van je kind. Je werd zeer boos op mij. Want hij hield natuurlijk ook van zijn kind, dat snapte ik wel. Hij hield ook van zijn kind, maar ik zei toen tegen hem, jij stuurt ze niet naar de kerk. Jij stuurt ze niet, jij leest niet uit de Bijbel. Jij doet geen gebed met hen. Jij voedt ze niet op in de vrees des Heren. Dus jij zoekt hun behoud niet. Jij bent een vijand van je kind. De zaligheid van je kind. Kort daarop, toen verbrak hij de band. Maar ja. Later kwam er nog wel een keertje weer een berichtje, maar ja, het is wel groot dat God dat werk in je leven verricht, want anders ben je eigenlijk allemaal hetzelfde. Je zit wel in de kerk, maar je kunt je kind zo verloren laten gaan. Geef je niks, je gaat plezier, vermaak, je eten, drinken, je bent toch ontzettend goed voor dat kind, maar je bent niet als David. Die worstelt met de belofte aan de troon Gods om het behoud van je kind, de zaligheid van je kind in Jezus Christus. De vreugde die hij geeft dat je kinderen geborgen zijn, dat zij voor leven en voor sterven een God hebben. U bent anders dan David of u bent net als David. U slaat er munt uit en u zegt zoals dat in het slot geschreven is.
Doe gelijk gij gezegd hebt. U hebt gezegd dat mijn huis tot in eeuwigheid zou zijn. Nou, heren, doe nou dat woord. Gij en mijn volk in Israël bevestigt dat het goed gaat met dat volk. Dat zij een koning krijgen die tot in de eeuwigheid over hen zal regeren. Jezus Christus, de zaligmaker. Mijn zoon moet sterven, maar hij zal leven omdat er een zaligmaker is. Zie, heren, ik en mijn kinderen die gij mij gegeven hebt. Alsjeblieft, maak ze zalig. Doe wat gij gezegd hebt. Doe wat gij beloofd hebt voor mijn kinderen. Alsjeblieft, doet het toch. Doet het toch, heren. Laat ze niet verloren gaan. Behoud ze toch. U hebt het toch beloofd? Ik heb geen rechten. Ik heb het niet verdiend. Dat kan je wel zien. Och, dit markeert en dat markeert het. Of ben ik nou een goede ouder? Och, wat droevig toch dat die kinderen toch zo'n ouder hebben. Maar doet het toch alsjeblieft, heren. Om uw grote naam speel. Psalm 121, vers 2. Hij is al treft u het vels verdriet, u wachten die u voedt, voor wankelen behoedt. Hij is als wachter, slijm het niet, geen kwaad zal u genaken, de Heere zal u bewaken. Tweede vers van Psalm 121. Geliefde, wil een paar stappen eigenlijk nemen om te zeggen hoe dat gaat als wij met die belofte arbeid hebben en werkzaam zijn. Nou, als het dan gaat over de vergeving der zonde, dat kun je dus dan voor kinderen en dat kun je voor ouders nou zelf dus dan wensen. Nee, dat kun je allemaal wensen, Heer, wil toch alsjeblieft mijn zonde vergeven. En dan staat er maar dus dan dat de goddelozen zijn weg verlaten en dat de Heer zich dan ontfermt. En dan wil ik het even kort doen, dat de Heer aan het kruis van de Heer Jezus, heeft de Heer Jezus de uitspraak gedaan. Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Vader, dat wordt dan tot zijn God en Vader gesproken over degene die hem zoveel kwaad doen. En u bent degene die dat kwaad hebt verricht. U bent degene die zonde hebt gedaan. U loopt met die zonde. U bent met deze bitterheid verbitterd. U hebt daar de smart in uw ziel over. En dan is dat de eerste stap om dat ook dat goed in te zien, te beseffen. goed beseffen dat u die zondaar bent en dat gij onwaardig bent aan God en dat God niks aan u hoeft te doen dan u eeuwig te verdoemenis te geven. Maar u wordt werkzaam met deze belofte. Daarom zegt u tegen uw kinderen ook, je moet kritisch vouwen kinderen en vraag dan aan de Heer of je zonde vergeven mag te worden. En jij gaat op je knieën en je zegt als kind, Heer, vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. En dan kan het zijn dat je moeder dus dan de Bijbel opent en dat zij Psalm 32 openslaat of ook de andere boetpsalmen. En dat ze dan wijst op deze belofte. Dat is het eerste wat wij moeten beseffen. Tweede is eigenlijk dat wij deze belofte aangrijpen. Ja, dat is een beetje een nawoord. Ja, en toch wil ik het ook wel zeggen, dat woord grijpt jou aan en jij grijpt dus dan die belofte aan, want anders doet dat woord jou niks en kun jij ook niks met het woord. Dus laten we zeggen, maar je kunt er gewoon ijdel verhaal op heffen en een prachtige theologische notie ervan maken en een mooie preek over houden, maar dat gaat dan niet. Het is dan, woord grijpt jou aan en jij grijpt het woord aan. En wat doe je dan eigenlijk met dat woord? Dan grijp je aan en dan ga je met dat woord regelrecht naar de troon der genade. Dus niet naar de buurvrouw en niet naar een huis verderop. De ervaring is dit, als je dat gaat doen, is het gelijk allemaal weg. Dan is eigenlijk de kracht weg, dan is de waarde weg, dan is dat woord geen woord meer. Ja, het is wel het woord alweer, maar het is krachteloos gemaakt. Jij gaat dus dan met die belofte op pad. En jij gaat je eigen grotelijks profileren. En jij gaat omhoog. En de zaak is al lang weg. Nee, dus die belofte blijft wel de belofte. Maar jij bent van je plek. Waarom moet je dus, die belofte aangrijpen. En dan moet je dus dan regelrecht mee naar de troon der genade gaan. En dan zeg je, Heer, u heeft dit gezegd, wat er in die belofte gezegd is, dat heb gij gezegd. En dan ga je dan regelrecht mee naar God toe, Heer, u hebt het toch gezegd? Ja. Doet wat gij gezegd hebt. Doet wat gij gezegd hebt. Dat staat hier. Dus jij komt dus, dan ben je grijpt die belofte aan. De werkzaamheid, je ziel wordt werkzaam, en ik noem dan eigenlijk ook gelovigen, omdat het nooit ergens anders gebeurt dan in het geloof. Anders gebeurt dat niet. En daarom, omdat er geen geloof bij is, dan dwaalt de mens in zijn gemoed. En dan komt hij dus al van alle toestandjes te spreken. Maar dan doet hij dus dan niet wat er eigenlijk dan met die belofte gedaan moet worden. Terugkomen bij God en zeggen, Heer, dit heb u gezegd. Doe wat u gezegd hebt. Weet je nog wat een kind? Dan zit het naast je, naast de moeder, hè, kind. Je kinderen, weet je nog bij? Ja, toch? Dat heeft vader gezegd, die heeft dit gezegd, moe, die heeft dat gezegd. En je komt erbij bij je moeder. Pa, je hebt toch mij dit beloofd? Dat heb u toch... Doet u dat niet? Doet wat u gezegd hebt. Nou, en dat kind, dat blijft dan eigenlijk steeds bij moeder... Net zo lang totdat zij doet wat zij gezegd hebt. En teleurstelling is dus dan eigenlijk van niet doen wat je gezegd hebt. Je moet een man van je woord zijn. Helaas is dus dan zo dat mensen veel beloven en het niet doen. Ja, dus ze beginnen er wel aan en bouwen niet af, kan je dan zeggen. We maken afspraken met ze, maar ze komen niet opdagen. En dan komt het op de duur dat je zegt, ja, maar... Daar kan ik niet meer mee werken. Dat is gewoon, het zal wel goed bedoeld zijn, maar hij voert niet uit wat hij belooft. Het is beter dus dan niet te beloven, dan wel te beloven, zegt Paulus. Laat uw woord ja zijn. En als je dus dan het woord geeft, dan reken ik daarop. En dan kom ik weer steeds bij je terug. Je hebt het toch gezegd, je hebt het toch beloofd. Nou, dan kun je toch wel volgen. Nou, zo gaat het eigenlijk dan ook bij de genadetroon. Jij komt met je gebeden, God komt met de gebeden naar u toe, belooft wat, En dat kan divers wezen. Als je, er staan heel veel beloften, dus dan in de Heilige Schrift. En ze hebben een adres. En dat adres, waar het adres is, die gaat mee aan het werken. Dat is een geloofswerk. En die keert dus dan met de belofte tot God weer. En die dwingt God. Die dwingt God. En ze blijven vrienden. Ze dwingen God. En ze blijven vrienden. Het gebeurt met heel veel eerbied. En het gaat met besef van onwaardigheid. En het gaat uit de betrekking, een verbondsbetrekking, die God zelf aangegaan is. En dan maar een moeilijke woord, nou het woord is dan de weeromstuitende daad, is dus dan dat u ermee bij God komt. Trouwens, dat mij altijd. Maar hier dus dan ook zo met de belofte. Je kunt ook komen dat je zegt van nou ik dit zo benood en zo. Dat, zonder dat jij dan ergens op let en dan krijg je dan die belofte. En dan ga je dus dan met die belofte werkzaam. En dan is er nooit eigenlijk een rustpunt in te vinden. Want je blijft werkzaam totdat die belofte vervuld is. En dan vindt hij rust. Dus in de agenda van de bekering kan een mens niet op een rustbankje gaan zitten, kun je wel denken, voordat de zaak vervuld is. Heere, die zijn belofte gaat, hij nodigt uit, geeft de belofte, je mag komen en de Heer heeft overvloed en je wordt er niet in beschaamd. God is zijn belofte feilen niet, laat ik het zo maar zeggen. Die banier die staat van het woord boven de kerk. En zijn schatkamer zijn nooit verminderd. Je moet maar niet denken dat de Heer nou zegt van nou, dat heb ik wel eens, dan wil ik wel eens wat uitdelen. En dan moet ik het een beetje verdelen. Oh, oh, er komen er nog meer. Hey, je wil alles wel meenemen, maar nou moet je stoppen. Want straks komt er een ander kind en die moet toch ook wat hebben. Dan moet ik het verdelen. Maar dan hoeft de Heer dat niet, die hoeft dat niet te verdelen. Die schenkt, opent uw verbond, eist van mij vrijmoedig op mijn trouw verbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik wat gij smeekt. En er is overvloed. Er is overvloed. Als hij het u geeft, dan is die niet minder om de anderen te geven. En het vindt het ook niet lastig. Hij ziet het graag, hij ziet het graag. Ik moet eerlijk zeggen, ik zal niet zoveel meer hoeven te zeggen misschien, maar ik zie het graag dat de kinderen bij mij komt. En dat zij, ja, van de goederen die ik heb, die ik probeer te delen, dan zie ik ze zo graag. Ik zie ze zo graag steeds weer bij mijn huis komen. Ik zie zo graag dat ze weer binnen de deur komen. Ik zie zo graag dat ze bij me zitten. Al is het maar eventjes. En ik ben zo blij dat ik ze wat kan geven. Dat ik nog iets heb om te geven. Nou, ik ben dan maar ik ben. Maar God is God. Hij wil het u graag geven wat hij belooft. En hij zegt, pleit er maar op. Dat mag, ja, we zijn zo rechtzinnig dat dat ook allemaal niet meer mag. Maar pleit er maar op, pleit er maar op. Hij wil het ook echt geven. Hij is daartoe bereid. Hou je niet aan het lijntje. Anders loopt hij de kerk uit. Laat ik hem aan het lijntje houden, laat ik maar zo zeggen. Laat ik nog een paar mooie woorden vertellen. Dan blijven ze misschien in de kerk. Paaien, 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 paaien. Dan zijn we die dominees, die zijn verschrikkelijk goed in paaien. En dat is allemaal om ze allemaal bij het eigen in de kerk te krijgen en te houden. Nou, zo doet God het ook. Maar hij paait niet. Hij wil ze graag bij zich hebben. Hij wil ze graag onder zijn hoede hebben. Hij wil graag van de schatten van het genadeverbond delen. En hij is na 6000 jaar nog niet minder aan schatten. Ook in deze moderne tijd heeft hij nog genoeg. Zonder te paaien belooft hij veel. En hij kan ook geven wat hij zegt. En u antwoordt erop en zegt, Heere, doe wat gij zegt. Wat gij gezegd hebt. Wat gij gezegd hebt, doe dat. En dan zegt de Heere, het geschiet. Het geschiet. Het is geschiet. Hij doet het. Amen. Heren, zijn we nog een ogenblikje dan samen geweest. Wilt u het woord des Heren nog aan onze harten drukken? Dat we uit de raad die gij daarin verschaft, aangemoedigd worden, bemoedigd worden, om aan de troon der genade te zijn, te verkeren, te vernachten, te verblijven met de blijdschap onze ziel, bedelarm, zonder rechten, op uw woord hopende, afsmekende hetgeen wat onze kinderen, nageslacht hier ook zo voor David, zo van groot belang hebben, ons niet minder, wordt afgesmeekt. Heere, gedenk ons zo, maar dan onze zonden niet, en dat om Jezus wil. Amen. 124 vers 1. Dat Israël nu zeggen, blijf van geest, indien de Heere die bij ons is geweest, indien de Heere die ons heeft bijgestaan, toen vijands Heer een aanval werd gevreesd, niet had gered, wij waren lang vergaan. 124 vers 1. Dan uw hart te verheffen tot God en ontvangt nu de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en die des Vaders is en de troostvolle gemeenschap en des Heilige Geestes zij en blijven met u allen. Amen.